U wordt verzocht met elkander te zingen het eerste en het tweede vers van de 84ste psalm. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Hoe brandde mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot, geduchte Heer der legerscharen. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Wij noemden u het eerste en het tweede vers van de 84ste psalm. U zal worden gelezen uit het boek der psalmen, daarvan de 92ste psalm.
Als mensen, mijn vrienden, zijn wij dikwijls aan het redeneren. Waarom is dit zus? Waarom dat al zo? Als ons te doen geweest was, hadden we zeker David niet zulke pad gegeven als dat hij heeft gehad. En daar hij vervolgd is geworden als een veldhoen op de bergen. Geen rust had in heel het land, van dan af tot de Zeba toe. Overal werd geloerd op zijn leven. Zouden wij zo een, waar God zelf van getuigd, man naar mijn hart, niet een leven gegeven hebben van voorspoed, anderhande zegeningen, dat er niet minste kruis en tegenspoed waren. En dat zijn pad was als een op een gladde tribuneweg, waar geen obstakels, nog moeilijkheden waren. Maar er is zijn leven geweest jarenlang. Ik zal nog een der dagen in de handen van Saul omkomen. Dus zijn leven als een handbreedte gesteld. Dat was zijn geval. Maar wat is nu bij David boven gekomen? Die Saul, die zal toch weten. Ik heb hem toch geen kwaad gedaan. Nee, geen haat, geen wrok, geen nijd tegen Saul. Want het is zelfs geweest tot de hemel toe dat hij de gelegenheid had om te doden. Maar heeft niet gedaan. De ene gelegenheid sneed een stuk van zijn koningsmantel. Op een andere keer nam hij zijn waterkruik en zijn spies, die nam hij met zich. Om te laten zien dat waarlijk zijn leven in zijn hand geweest was. Maar dat hij ontzien had de gezalfde des Heeren. En wat woonde dan wel in zijn hart, wat we opzoeken. En we zongen immers uit de 84ste psalm, hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn wij uw huis en uw tempel zangen. Bij alles wat er nu over David heen gegaan was, was die niet verachterd in de genade. Want toen hij nog jong was en op het veld was achter de schapen, toen al was het dat hij zei, ik heb een ding van een Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Immers onder de ceremoniële eredienst werd helder en klaar als de oogtattoo door Gods geest geopend was voorgesteld de gehele nieuwtestamentische bedeling van het zalig worden uitgenade. Immers, als men binnentrad in de voorhoof, het eerste wat er was, dat was immers koperen brandofferaltaar. En nu was het dat zodra als dat het brandoffer begon, dan begon ook de muziek, het gezang, met de trompetten en met de muziekinstrumenten Davids. Voor die de ogen nu geopend waren. Wat was nu de inhoud? Tot dit, daar zich laat gelden Christus middelaarsarbeid en zijn zoenoffer, daar komen de werken Gods openbaar, tot lof eer en aanbidding Godes. Voorgesteld met trompetten, anderhande muziekinstrumenten en met gezang. Om dus met de weldaden weer te keren tot God, de oorsprong uit wie dat alles was. Nu is het met David zo, hij is een verstotene. Een verstotene van de dienst. Een verstotene van de gemeenschap. Hij is een zwerver. Maar nu is het niet dat hij zo ontwend is geworden aan gemeenschap en dienst van God. Ja, je bent overal, het is nou eenmaal zo. Maar nu klinkt nog uit de diepste grond van zijn hart, hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heer, daar liggen scharen God, zijn we uw huis en tempel zangen. En hoe branden we genegen heen, ons Heere voor of in te treen. Mijn ziel bezwijkt van het sterke verlangen. Het liep bij hem over de gemeenschap met God. En daaruit de gemeenschap met elkander. Als kinderen van hun vader, van eenzelfde huisgezin. Die elkander nader bestaan dan de band van aardse min. En daaruit is het dat zelfs bij hem oprijst. En zelfs vindt hem zijn huis, o Heer. En de zwaluw legt haar jongstjes neer in kunstennest bij uw altaren. In plaats van, en ik zal wel koning worden. En die Saul zal het weten, nee, zo is het niet. En dan zelfs let je nog op een mus. Men had er twee voor één penning. Wilde men nog beter kopen, dan had men voor twee penningen had men er vijf. En dan let hij op en op zwaluwen. Die hadden een thuis, een onderkomen, de nesten, daar in het heiligdom. En hoe was het met David gesteld? Daaruit alles wat in hem is, dat strekt zich uit tot de levendige God. God des heils, God des levens. Al wanneer, wanneer. Zo sprak hij toch ook in de 42e, als ook in de 43e psalm. Uitgang en betrekking tot die levende God. Want die God is waarlijk de God des levens. Hier is dus iemand waar het niet slechts is van wat wetenschap en daaruit erover praten. Maar dit zijn zaken die komen voort uit de diepste grond van zijn hart. En daarom voelen we, tasten we de hartelijkheid erin. En daar God waarlijk het leven, de zaligheid, alles is. We vragen dan uw aandacht voor dit morgenuur. En voor het woord Gods uit ons zo even gelezen. 92e psalm, al lezen daarvan, het 13e tot en met het 16e vers, waar Gods woord dus luidt: de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon, die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoeves Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, ze zullen vet en groen zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 106. Boven de psalm vinden we niet, of dat een psalm is van David of Asaf of Heman of wie ook. Maar in de inhoud blijkt wel dat hij een oprecht en grondig door God geleerd kind is, die de zaken van het koninkrijk recht en grondig kent. Dat blijkt ook in de verzen die we aandacht voorlazen tot onderwerp voor dit morgenuur. We begonnen te lezen de rechtvaardige die zal groeien als een palmboom. Een rechtvaardige dat is één verrijkt met de rechtvaardigheid of gerechtigheid van een ander. Want wij hebben geen rechtvaardigheid. Wij hebben geen gerechtigheid. Onze val sluit in dat wij derven alle de heerlijkheid Gods. En dan hebben we verloren kennis, gerechtigheid en heiligheid. Als het nu gaat over die zaken, staan we totaal onthand, staan we totaal ontbloot. Nu is het dat God bewogen geweest is en met Lot van gevallen Adams kinderen van voor de grondlegging der wereld en wordt zien dat de mens al zo zijn weg zou bederven, zich zou storten in zo'n poel van gruwel en van ellende, die wilde zondaars nogthans zalig gemaakt zien en aan zijn liefde hart en zijn vader hart drukken. Maar hoe moest dat nu geschieden? Want als God genade wilde bewijzen, stelde de waarheid zich daartegen. En als God vrede wilde maken met zulke opstandelingen, rebelleerders, dan het heilig recht stelde zich daar tegenop. En nu was het woord des vaders. En wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Dan is er de Zoon Gods, die nam op zich om borg en om middelaar te zijn. Dus te komen in de plaats der zondaars en voor hem te boeten, te betalen en gerechtigheid te verwerven. Omdat wij in zijn gerechtigheid waarlijk rechtvaardigen zouden zijn. Laat ons nu hier opmerken dat de gerechtigheid dat die vorderde dat de natuur die gezondigd had, die moest voor de zonde betalen. De Zoon Gods had en bezat gerechtigheid, krachtens dat hij eens wezens was, met de Vader en de Heilige Geest. Als ook ware gerechtigheid, dat hij was ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat was zelfs was er geen erfsmet en hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Dat was dus gerechtigheid krachtens zijn godheid en gerechtigheid krachtens zijn volmaakte, reine mensheid, waarvan stond en de mens die die dingen doet, die in overeenstemming is met de wet, dat toch was hij, die zal door dezelfde leven. Maar dat gelde voor zijn persoon, voor Gods aangezicht in het gericht. En nu is het geweest dat hij als borg voor zijn gemeente moest die gerechtigheid verwerven. En die moest hij komen schenken en toe te passen. Omdat zij de waarlijk rechtvaardige zouden zijn in een troon en in het gericht van God. Als wij over die zaken denken en spreken, laat ons dan steeds voor ogen stellen dit. Want dat is wel de grondslag om die zaken recht te verstaan. Dat de wet is het uitgedrukte beeld van de reinheid van Gods wezen. Wat dus niet in overeenstemming is met de wet, is verwerpelijk voor God. Dat kan bij God geen staan en blijven winnen. Ik zeg dat, omdat we daar wel acht op zouden geven. Een paar weken terug spraken we immers over de rijke jongeling. Hij zei al, en die zeiden, al deze dingen, die heb ik onderhouden van mijn jongheid aan, wat ontbreekt me nog? En had hij uitwendig, had hij de wet onderhouden waarvan staat, Jezus beminde hem. Maar nu dit, als Christus zegt, gaat heen, verkoopt wat gij hebt, geef dat een arme en volgt mij. En je zult een schat hebben in de hemel. Dan komt voor de dag wat of dat het hoogste bij hem is. En het is geld, naam en eer. Daarom loopt hij bedroefd bij Jezus vandaan. Want hij had vele goederen. Hij was dus in strijd met de wet. Terwijl dat hij uitwendig had hem onderhouden. Maar was niet in overeenstemming met de wet. Want die vraagt God als de hoogste lief te hebben. En de naaste als zichzelf. En dan gold bij hem dat zijn geld en goed. Dat was het hoogste. Zien we dus wel welke een ingrijpende zaak over dat het is. Nu is de Zoon Gods de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, want de gerechtigheid, zeiden we, die vorderde, dat de natuur die gezonde gaat, die moest voor de zonde betalen. Wat wij zijn, werd hij, en is ons vlees, ons natuur, deelachtig geworden. Dat heeft hij gedaan naar de wil en het welbehagen Gods des Vaders om de gerechtigheid te verwerven die wij in het paradijs verloren hadden. Dat was dus noodzakelijk dat hij niet een schijnmens was, maar waarachtig en rechtvaardig mens. Zoals dat hij waarachtig en rechtvaardig God is. Daarom wonderlijke zaak. Wanneer Philippus en Nathanael, twee vrienden, die allebei belang hadden, de schrift opsloegen. Dan vonden ze in de schriften, ja, daar moest een zaligmaker wezen. En die zou komen, want God die had hem beloofd. En God is getrouw en waarachtig, dat gold al in het paradijs. Verder Mozes, de profeten, ze hebben elkaar daar zekerlijk mee getroost onder de zonne. Dat God een middelaar beloofd had. En in die tijd waren er zeer velen die geloofden dat die tijd aanstaande was, dat in het vlees geopenbaard zou worden, want immers, daar had Daniel van geprofeteerd. En als zij dan het boek van Daniel opsloegen en lazen over die 70 jaarweken, jongen, dan moest de tijd, die moest daar zijn. En nu komt Nathanael, Philippus die in kennis gekomen is, met Christus, die komt bij Nathanael. En die zegt, en wij hebben die gewonnen. Waar Mozes, de profeet, de psalmen van gesproken hebben, waar ze nog wel zo over geconfereerd hadden en gepraat hadden. En Jezus van Nazareth, is deze niet de Christus? En staat Nathanael, staat daar als een man die zit met de brokken van zijn zonde. Ja, en hoe moet je heilig worden? En verder kunnen wij toch van nature niet komen, ze moeten heilig worden. En nu, een uit Nazareth, uit Galilea der heidenen. Waar kwamen altijd de oproeren vandaan? Het was uit de Galilea, daarom genoemd Galilea der heidenen. Dat is echt, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Is dat dan mogelijk? Dan zegt Philippus niet, en dat weet ik zeker. En hij zei tegen me, en ik zei, en ik dacht, en het was helemaal niet. Nee, Nathanael, Philippus die was zich goed bewust. Ik kan geen geloof aanpraten. Dat gaat niet, dat gaat boven mijn krachten. Daarom is een woord, komt en zie, loop maar eens even mee. En als ze dan bij hem komen, dan is het woord van Jezus. Ziet, een Israëliet in welke geen bedrog is. Staat nou toch voor praat. Een man in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En dan een Israëliet waarin geen bedrog is. Dat is toch, dat gaat toch te ver. Hij zegt, van waar kent gij mij? Dan is de antwoord zeer eenvoudig. Eer Philippus u riep, zo voor die tijd, toen gij onder de vijgenboom waart, toen zag ik u. We hebben daar met een man te doen, zegt, die kon zijn niets toe eigenen. Die kon niet zeggen, och, daar heb ik toch mijn hart eens mogen uitstotten. Oh, nou zeg, geweldig. Ja, daar achter die vijgenboom. En als je dat dan zo kan doen, dan krijg je te geloof en ik heb en ik ben niets daarvan. Dat was een man die zat alleen achter een vijgenboom te bidden. Die wist zeker niet zoveel af van gebedsverhoring, waardoor dat hij in vrijmoedigheid voor een dag kon komen voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Nou deed het maar stiekem in een tuin, achter een boom. En als je nu begrijpt dat de zaak zo opstaat, dat is een die kijkt door schutten, achter een vijgenboom, die kijkt door zijn kleren heen tot in het diepst van het hart. Die zegt een Israëliet, welke geen bedrog is, die kijkt dwars door hem heen, dat hij zijn niets kan of durft te toe-eigenen. Want die steelt is een dief. Alles moet gegeven goed zijn en zegt, gij zijt de Christus, dat kan niet anders. Dat was zo vast en zeker, hij de Christus. Merk nu eens, nu hebben we het beeld van God verloren, we staan in kennis en in gerechtigheid en heiligheid. Nu is het eerste waarof dat Nathanael mee in kennis komt. Dat is een persoon met kennis van God, maar ook van het mensdom. Dat is één. Die heeft zodanige kennis, dat is die waar Salomo van gesproken, de opperste wijsheid. Daarin is juist wat of dat men nodig heeft. Ten tweede, een gerechtigheid, die moest verworven worden. En wij hadden de wet als ter aarde geworpen. En dat deugde beeld geschonden. En God er als een oorlog verklaard en de rug toegekeerd. En wat doet nu de Zoon Gods? Die doet alzo, die zegt tot zijn vader, ik altijd doe hetgeen dat u wel behagelijk is. Die heeft zijn vader als het hoogste lief en die heeft de naaste. Die heeft die lief als zichzelf. En die heeft die zo lief, dat als borg en als middelaar. En was het dan dat hij moest aan de eis van de wet voldoen. Er moest betaald worden tot de laatste kwadrantpennen. En nu is die zulk ene. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. Hij is zulk ene. Heb op Golgotha heeft hij ook zijn leven afgelegd. Om eenvoudig weg die overtreding wat een paradijs geschied was. Door zijn arbeid als ongedaan te maken. Dus de wet weer in ere hersteld. En ook dat geschonden deugdebeeld. En al wat de koning gedaan heeft, heeft hij gedaan in de totale afhankelijkheid van zijn vader als de knecht zijns vaders. We zullen er niet te breed over spreken, daar ontbreekt de tijd voor. Genoeg. Dat de koning die heeft een gerechtigheid verworven. Die heeft hij verworven met aan de eis der wetten voldoen en aan het goddelijke recht. Zijn wij verloren in het paradijs? Kennis, gerechtigheid, als ook heiligheid. Nu is het met de Zoon Gods, is het dus gesteld. Die had op zich genomen om borg te zijn en alles te doen. En nu heeft hij dat zo volkomen gedaan, dat zelfs was gelijk. Er staat bij de profeet Jesaja, dat ik heb de pers alleen getreden en geen van de volkeren was er met mij. Heb ze vertreden in zijn toorn, vertrapt in mijn grimmigheid en de kracht is aan mijn gewaad besprengd. Denk dus in. Daar is er geen een die de koning geholpen heeft. Want de beste van de beste, dat was uiteindelijk nog een gevallen mens. En dan moest de koning, die moest dat geheel en al alleen doen. Op zodanige wijze, als dat een volle in overeenstemming was met de heiligheid van Gods wezen. Daarom in het diepst van zijn arbeid is daar niet de minste afwijking geweest in onheilig doen, onheilige gedachten of wat ook. Het is in alles dus geweest zoals God de Vader in de kracht dus de reinheid van zijn wezen en de eis van zijn goddelijke wet heeft gevraagd. En dat zouden ze in betalen voor de zonde, maar in de volmaakte gehoorzaamheid eeuwige gerechtigheid verwerven. Daarom is die volmaakt gehoorzaam geworden. Gehoorzaam tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Daarom is dat werk een rein, een heilig werk. Wij verloren kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu Christus als borg en als middelaar, die dat was uit God, vervuld met wijsheid, die de gerechtigheid zelf was. En heiligheid, die gaat voor ellendige rampzalige zondaars. Gaat u verdienen en verworven wat volkomen overeenstemming is met de heerlijkheid van Gods wezen. Zijn dat geen ongelukkige zaken? Nu is het zo, dat ja, het is wel erg. Nochtans de Heilige Geest hebt ons willen beschrijven en bewaren. Dat de discipelen die gezegd hebben, wij zullen ons leven voor u zetten. Die zijn allemaal op de vlucht geslagen. Ja, de laatste, toen was het er aan mens opgerekend. Toen u gestorven was. En daar is een schatrijke man. En daar is nog een die ook stiekem een discipel was. Een leraar van Israël. En hoe gaat die schatrijke man, Jozef van Arimathea, die gaat naar Pilatus en die zegt, krijg ik dat dode lichaam. Dat de man kijkt vreemd op, hij zegt, is dit nou gestorven? Zeg, ja. Hij laat onderzoek doen en dan krijgt die man, die krijgt het dode lichaam des Heren. Als nu is, dat zo'n man voorop gaat, en Nicodemus meedoet, daar komen de discipelen, die komen ook voor een dag. En dan hebben ze met elkaar Christus van het kruis genomen en die hebben ze gelegd in het graf. Dat hebben ze gedaan in de volste liefde van de raad. Ah, dat rust. Gelukkig, he, we hadden zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar nu is die zo bij de rijken en zijn dood geweest. Ziet daar de zaken dan zo stonden. Al was het met een gebroken bloedend hart, konden ze toch huiswaarts gaan. Hij had een eerbare begrafenis verkregen. Dan de derde morgen, wat een orus de stad geweest, Jezus weg. Echt weg. En de engelen zelf zeiden het ook, hij is hier niet. En waarlijk, ze konden zo niet kijken, hij was er niet. Maar er zijn s'avonds de discipelen bij elkaar. De deuren gesloten en daar staat de koning in het midden. En die zegt, vrede zij uw lieden. Die laat zien zonder woorden handen, die wil zeggen, mijn arbeid is voor jullie. En overmaak ik mijn gerechtigheid aan je. Ja. En dat is voor jullie is dat bestemd. De wereld moest dat niet, de wilde niet. De godsdienst was veel te rijk. Maar ze waren van die arme toppers. Die niets hadden. En dan was het juist, was dat voor hun bestemd. Christus heeft dus het heil verworven. Maar nu komt dit ook zelf, komt hij dat heil ons te schenken en toe te passen. Je zult zeggen, ja, toen was hij op aarde, inderdaad. Nu is hij aan de rechterhand Gods des Vaders in de heerlijkheid. En nu doet hij dat door de kracht van zijn geest. Dat wat hij verworven heeft, komt hij te schenken en komt hij toe te passen. Hij past hun toe zijn dierbaar bloed tot reiniging. Hij past hun toe zijn verdiensten, zijn gerechtigheid tot dekking. Omdat ze al zo voor God zouden zijn, als zijn ze geen zonde gekend of gedaan. Al had Jozua de hoge priester nog zulke vuile, morsige klederen. En al was het dat Satan aanklager de broederen er was en een verweet. Dan is daar ook de engel. En die zegt: de Heere, scheld u gij Satan, de Heere, scheld u gij die Jeruzalem verkiest. Is deze niet in een vuurbrand uit het vuur gerukt? En dan beveelt hij, het doet die vuile klederen van hem. En doet hem witte klederen aan. En doet een reine hoed op zijn hoofd. Joshua deed dus niet. Maar daar wordt haar voorgesteld. Helder en klaar, er werd gedaan. En dan is het eerste. En ze zette een reine hoed op zijn hoofd. Hij werd gedekt met de genade. En nu door de genade gedekt. Nu volgt daar ook dat u wisselklederen aankrijgt. Hij krijgt daar een feestkleding aan. Want hij is bestemd om straks helemaal daar te zijn. Waar feest zal zijn. En waar zal zijn die koninklijke bruiloft. Zien we dus wel. Hij doet dat zelf. Hij past er toe. En hoe staat hij niet? Hij en de rechtvaardige. Als dat nou toegepast is. Ze zijn in Adam afgesneden, overgeplant in Christus en dat werk dat is toegepast, dan zijn ze er klaar voor natuurlijk, want ik kan denken, dan zijn ze bekeerd, zijn genade verkregen, ze zijn er God geleerd. Kijk eens, op verschillende wijze wordt de kerk en de gemeente Gods voorgesteld, hier onder beeld van bomen. En nu is het dat een planter, die plant een boom. Hij wil dat doen, zij voor de schade, zij voor de vrucht, waar ook om. En zo dan ook geestelijk, God wil zichzelf verheerlijken in zijn werken. Maar die wil niet hebben, om de woorden te gebruiken van onze oude voorganger. Die wil niet hebben dat wij als baronnen en baronessen over de wereld gaan. Ga eens opzij, want hier kom ik aan. En zit daarvoor, is het niet dat Christus geleden heeft. Omdat zo zijn discipelen zouden zijn. Hoe dan, het staat van de rechtvaardige. Die zal bloeien. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Nu schijnt een palmboom ontzaglijk hard te groeien en een buitengewone lengte te verkrijgen. Maar nu is dit opmerkelijke, dat een palmboom, als die eenmaal gaat groeien, dan nemen ze een flinke, zware steen en die leggen ze in de kroon. Dat lijkt nou precies tegen de draad, die zullen zeggen, als ze naar boven in de kroon een steen leggen, dan gaat natuurlijk, en gaat zo'n boom, die gaat overhellen. Nee, dat is nou ten ene maal een eigenschap van de palmboom. En dat zonder steen groeit hij in het wilde weg. Maar als er een steen in de kruin ligt, dan slaan de wortels dieper. En dan erbij, dan groeit hij, juist groeit hij rechtop. Zien we nu wel. Dan hebben David daar ook niet van buiten gekend dat hij moest vluchten voor Saul de tiran. Want zo was het zijn schoonvader. Daar heeft hij niet buiten gekend dat hij achtervolgd werd net als een veld toen op de bergen. Een steen in de kroon. Kruis, druk, lijden. Immers dat behoort rechtstreeks tot de inventaris van een christen. Een christen zonder kruis is geen levend christen. Je hebt slechts belijdenis, maar juist met het kruis komt voor een dag dat men een christen is. En daarom zal de rechtvaardige groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op de Libanon. We weten dat de Libanon zeer bekend is vanwege de cederbomen, want nergens zijn er zulke schone cederbomen. En zo groot als juist op de Libanon. Dus de Libanon is een berg. De Libanon, dat is geen dal. Een dal Daar staat alles wat beschut. Maar nu juist is dat een hoge berg. De stormwinden. Ja, daar is de kracht al weg dat het in een dal is. Maar als daar een stormwind is en die komt tegen een berg op. Juist is het dat in kracht het ten zeerste toeneemt. En nu blijkt dat juist te zijn het nut van die cederbomen. Want die gaan door de stormwind zo geweldig aan het schudden. Daar de grond zeer vruchtbaar is voor die bomen. Maar de grond vol zit met rotsen. Zo door het schudden is het dat die wortels die krijgen ruimte om door te vroeten tussen de rotsen door. En hoe krijgt men dit wonderlijk geval? Dat ze groeien geweldig had, maar komen zo vast te staan. Nu komen ze zo vast te staan, daar de wortels als om de rotsen heen slaan, is het zo dat boom, dus de stam, de wortel, als ook de rotsen, dat wordt als het ware een massief geheel. En vandaar ook zo vruchtbare wijze, niet onder ze boven. Ze staan geweldig vast. En nu de kerk en in ieder kind, Gods in het bijzonder, die leert juist onder de stormen en onder kruisen en tegenspoeden, en wat of dat ze aan die God hebben. En juist komt in kruisen en een tegenspoed voor een dag, en mij op een rots gezet, waar ik met vaste tred jammerkolk ontwijk. O, welke verheven zaken dus zijn dat. De rechtvaardige groeien als een palmboom, als ook mede nog, hij zal wassen, als een cederboom op de Libanon. Nu vervolgens is hier sprake, die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Dus let wel op, hier staat, die in het huis des Heren geplant zijn. Dat is een daad. Geestelijk is het dus zo. Wij zijn geen christen. Omdat wij uit christenouders zijn geboren. Altijd de kerk hebben gegaan. En zijn gedoopt en zijn dus. Vandaar het dat men zegt, ja maar ik ben wel een levend christen, ik ga het wel naar de hemel. Nee, zo is het niet. Men wordt wel christen genoemd, krachtens doop en krachtens belijdenis. Maar om een waarlijk levend christen te zijn waar we staan, waarvan ik een levende lidmaat ben om dat eeuwig te blijven, dan is daar noodzakelijk nodig dat die eeuwige geest, dat die ons bearbeidt. Zo kon bearbeiden dat wij, daar we allen een plaats in nemen in deze wereld, en ieder voor zich, dat wij onder de bearbeiding van die lieve en van die dierbare geest, uit die oude staat en stand, in Adam worden losgemaakt en afgesneden en dat wij overgeplant worden vanuit verbroken werkverbond in genadeverbond, vanuit de wereld met wat tot de wereld behoort, tot dat nieuw rijk, tot dat rijk der genade, dat wij dus dat nieuw leven verkrijgen waarvan staat. En dat zelfleven, dat is in zijn zoon. Nu staat hier, die in het huis des Heren geplant zijn, die zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Hierboven, daar is de volmaaktheid. Maar hier op de benedengrond is het dat we nog verkeren als in de voorhoven. Maar nu is de zaak alzo gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. Wij worden gevormd, dat wordt genoemd, gelijk met een levende boom. Die groeit. Zo wordt hier voorgesteld dat zij groeien in de voorhoven onze Gods. Wassen en toenemen in kennis, in gemeenschap. Dat zij al meerder gaan verstaan en de vrucht kennen dat Christus ons is uitgolden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, dat hij is tot verlossing. Omdat zij gelijk geschreven is, die daar roemt, die roemen in de Heere. Nu hebben we hier dus de tijd van voorbereiding, want het is niet zo. Ja jongens, het is hier de voorbereiding hoor, want we moeten bekeerd worden. Is men bekeerd? Punt erachter. Want nu is het gebeurd, nu is men bekeerd. Die dingen die zijn er, want ik weet zelfs van één, er werd over gepraat. En toen zegt ze, thank you. Dat ik daar zin in heb om nu weer onder die wet te kruipen, ben ik onder u taald. Ja, de helemaal, dat was zo'n bekeerd mens, zo over het paard getild. Dat was zo'n bekeerd mens. Dat zat er helemaal geen erg in, dat als wij overgeplant zijn in Christus, dat we moeten wel groeien in die voorhoven onze Gods. Dat we hier gevormd worden voor een hemel. Dat dat het geval is. Dus het leven hier, dat is de voorbereiding. Niet ik ben bekeerd en dan ben ik voorbereid. Nee, zo gaat het niet. Waar is twee kinderen Gods? En de ene die kon uit de weg met zijn bekering, die werd ziek en die lag hard te roepen, de dokter, de dokter. De andere die kon niet uit de weg met zijn bekering, die zei de dokter, dokter, wees nu eens eerlijk, zou het einde eraan verbonden zijn? Hij zei, volgens mijn praktijk, vriend, ja. Hij zei, goddank. Hij zei, dan zal ik al mijn kennissen en vrienden, vriendinnen ermee op de hoogte stellen, dat ik eerst nog een hartelijk afscheid kan nemen. Hij zegt, de Heer, dat ik ga naar die eeuwige gewesten. Wat een verschil, he. Nu de een, de dokter, die wil weer blijven leven. Maar de ander is het waar, dokter, zo geheus heen mogen. Dat is het machtige en grote verschil. Want die hierboven mogen binnengaan, dat zijn uitgeschreven. Ontgronden, ontbloten in zichzelf, want zijn uw werken staten, die zullen u loven, uw gunstgenoten, die zullen u zegenen. Toen ik die zaken voor het eerst ging verstaan, het was nieuwjaar, ik moest in Amsterdam gaan preken. Een geldtekst, duister, nacht, ellendig. Toen gaat er op me aan het werken, de eerste verse van Jesaja 55. O alle, gij dorstige, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Dus ik ben er gekomen. Ja, wat scheelt eraan? Zij moest eens weten hoe eng, akelig of dat ik ben. Dus, het is dat er dan wat bij me is om over te spreken, als ze zo rechtsomkeer willen maken. Nou, moet je niet zo laten gaan. Nee, dat doe ik niet, de heuze niet. Maar ben ze, daar sta ik over die teksten spreken, dan gaan mijn ogen open. Hoe of dat daar nou mijn nadruk sprake is, o alle gij dorstige komt tot de wateren. Als men dorst heeft, dan wenst men toch te drinken. En een mate dat er toch dorst is, dan geldt gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel naar uw God. En er gaan mijn ogen open dat nu de bedoeling was. Dat er nou straks hier niets meer overbleef van onszelf en van de wereld en van iets van de tijd. En als nou alles eraan ging, dan waren we zo bloed, dorstig, zo aanmächtig, dat kon we rechtstreeks gedrenkt worden uit die fonteinen des heils tot in eeuwigheid. En die wat groeien in de voorhoven onze Gods is, dat we al meer verliezen van ons, van de wereld, van wat tot de wereld behoort, dat we ontgrond ontbloed uitgeschud worden. Als een hartstij worden uitgebrand, je zou zeggen, man, als kindergoed zien we het vertreffend, als al het onze daar steeds aangaat, want dan is er plaats voor de genade Gods. Groeien in de voorhoven onze Gods. En wat in de voorhoven Gods groeit, dat staat vast. Dus dat we waarlijk daar gefundeerd zijn. Niet in de wereld. Maar gefundeerd zijn. In de dienst van God. In de kennis van de werken van God. Ik lees hier daarom verder. In den grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heer recht is. Hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Als ik hier lees, in de grijze ouderdom zullen ze nog vruchten dragen, dan geeft dat dit te kennen. In de natuur is het zo, dat met vruchtbomen, als ze tot op een zekere leeftijd komen, zoveel jaar, dan zegt men, ja, het wordt al, elk jaar wordt minder, het daar te oud om vrucht te dragen. Maar nu is hier sprake, dat een dichter zegt, in de grijze ouderdom, zullen zij nog vruchten dragen en zullen vet en groen zijn. Het is nu niet zo dat door ouderdom het werk Gods en der genade als minder wordt. Men zegt wel eens een verslabbak, nee, het allerminst niet. Dat er niet is een achteruitgang in het geestelijk leven. Maar daar men aan God en aan zijn genade gebonden is, is het dat in de grijze ouderdom zullen ze nog gewenste vruchten dragen. Ja, maar nou laat ik dan dit nemen. Ze gaan deze vruchten dragen. Als ze oud zijn, kunnen ze hier over de wereld lopen als vreemden. Ze hebben in de tijd gehad. Die is voorbij, de thuis die is boven, dan komt deze vrucht voor de dag. Ik reis naar de hemel vanuit dit aardse gewemel. Men gaat zich al meer, gaat men zich hier vreemd voelen. Want de thuis die is toch uiteindelijk is die boven. Als hier staat de grijze ouderdom nog vruchten dragen, dan zijn dat zodanig een vruchten die ze dragen. Een boom draagt die vruchten die de boom eigen is. Als daar een appelboom is, daar groeien geen andere vruchten aan. En zo is het geestelijke is het precies hetzelfde. Nu komen deze vruchten komen voor een dag. In de liefde tot God en in de liefde tot de naaste. Daar komen vruchten voor een dag van aanhankelijkheid. Van hoogachting. Vruchten voor een dag van zelfverzaking. Van verwerping. Van wat geen wezen in zich besluit. Er komen deze vruchten voor een dag. Straks houdt alles op. Dan blijft alleen over God te prijzen tot in eeuwigheid. Dat begint hier, begint dat al te werken. Daarom staat er dan ook bij om te verkondigen dat de Heer recht is. Hij is de God van zijn woord. Er is geen oorheil bij hem. Heeft God zich in zijn woord geopenbaard, zoals hij is. Nu houdt God zich, geheel en al houdt hij zich aan zijn woord, dat hij recht is. En hoe komt voor de dag, hij is mijn rotsteen en in hem is geen onrecht. Zo onze rotsteen, het daad ons betrouwen, dat komt al meer, er komt dat op hem te staan. Want hij is recht en in hem is geen onrecht. Dus we kunnen ons eenvoudig weg, kunnen we ons overgeven aan hem toebetrouwen. Volgens sommige boeken is de opsteller van de katechie, de opsteller van de geloofsbelijdenis, Guido de Bres met zijn vriend Legrange, die waren zo uitermate verblijd. En toen het was dat zij de leven moesten laten en de leer die ze beleden hadden bezegelen met haar bloed. Ze moesten in het openbaar terechtgesteld worden opgehangen. Men vraagde de borstel en ook nog om de schoenen te poetsen, want ze waren genodigd tot de bruiloft des lams. Dat die mensen die gingen om met haar bloed de leer te bezegelen. En een ervan, ik meen van Legrange, dat die zeiden, ik heb nog nooit zo'n blijdschap gesmaakt als nu. Wat komt er voor een dag? Recht in hem, geen onrecht. God is de God van zijn woord. Dat zelfs, al is het dat men de leer moet bezegelen met bloed, het nog zo is. Dat het gaat in de grootste blijdschap en vergenoegen. Wonderlijke zaak. Het werk ter genade, Gods des uitblinken boven alles wat is en wat bestaat. Laat ons, eer dan nog een paar woorden tot een slot spreken, nog zingen. Het laatste vers op Psalm 105, die God. Mijn vrienden, het werk der genade Gods is een werk van volkomen herstel. Wat hier dan aanvangt in de tijd, ja eigenlijk al aanstonds aanvangt wanneer God een mens te sterk wordt. Ik bedoel niet wanneer iemand godsdienstig wordt, maar wanneer dat God iemand te sterk wordt, want dan gaat toch ten alle tijden gaat dat gepaard met dat u Gods schepsel is. En dat God ons schepper is. En hoe zitten wij met de brokken van onze zonde. Dus hoe moet dat om in een rechte en in een goede verstandhouding met God onze schepper te komen. Zien we wel. Nu is de eerste aanslag die is aan het werken. En dan loopt het dan rechtstreeks over herstel. Daarom ook. Daar wordt niet gevraagd, God, mag ik eens een tekst hebben? Of God, mag ik eens een versje hebben over zijn indruk? Maar waar aanslagen zou het God er gaat aan het werk? Of hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe kom ik in herstel met uw hoge majesteit? Zien we wel dat dat dus het doel is. Laten we het dan de hand dus in de boezem steken. En waar loopt het bij ons over? Gaat het bij ons om in een goede betrekking met hem te komen? In gunst en in herstel met zijn majesteit. Want omdat dat zou kunnen geschieden, heeft God zelfs zijn zoon geheiligd in de wereld gezonden. En heeft de zoon God zich doodgeliefd aan het vloekhout des kruises. Dat alles tot dat gewenst en tot dat gezegende doel. Als het dan is dat wij hier wat strijd, ellende en moeite en kruis daarvoor moeten doormaken. Wat weegt dat nou op tegen de heerlijkheid? Als we dit bedenken, in gunst met God te mogen komen. Dan kan je de wereld wel voor over hebben. Kunnen we dan niet eens wat onszelf wat verloochenen? En wat wereldzin. En wat ons hier bindt om daarmee te breken. Want dat is toch wat eeuwige, eeuwige gelukzaligheid. Om God volmaakt en uit alles te bedanken. Het is toch wat boven alles nog verheven. In hun grijze ouderdom zullen ze nog gewenste vruchten dragen. Nu komt ook dit komt dus voor een dag. Zij zijn voor de eeuwigheid bestemd. En er blijft tot laatst toe blijft er openbaar worden. Dat het geval is. Bestemd voor de eeuwigheid. Om God volmaakt uit alles te bedanken. Weg eigen wil. Weg eigen zin. Weg eigen licht. Weg eigen inzicht. En dat die God heersen. En dat hij regeren. Als zie ons vorst en koning. Het toe laat ons opwekken. Omdat als het hoogste goed. Toch te zoeken met ingespannen krachten. Opdat we die zegeningen des verbonds. Toch mogen wegdragen ten leven. Dat de God aller genade. Dan zijn woord ons heilig. Opdat hij helemaal tegen ons getuigen. Maar zijn gewenste vruchten ook nog openbaren. Ons tot heil, zijn naam tot dank zeggen. Amen. Laten we nu maar zingen tot besluit. Het laatste vers van 84. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.